conceptnota kaderstelling. We hebben daar een uitgebreid document van gekregen van het college. Verschillende keren besproken. Daar is een conceptbesluit geformuleerd wat op drie hoofdpunten ingaat. Ik begrijp dat Ed het woord zal voeren namens het college. Ik kijk eerst even naar Herbert, onze woordvoerder. Wil je nog even wat toelichten?
Ja, ja. Ik zou het graag een beetje punt voor punt behandelen. Er zijn drie hoofdpunten genoemd. Maar ik wilde eigenlijk een vierde puntje aan toevoegen wat mij net op is gekomen. En dat is namelijk de koffiesituatie.
Ja.
Maar ik denk dat ik daar dan straks toch echt de voorzitter voor moet.
Ja, moet u de voorzitter hebben, ja.
Ik begin maar even met een verschrijving van onderwijsstrategie van het Twents onderwijsmodel. Misschien kunnen we naar aanleiding van de discussie bij het vorige document daar kort over zijn. Wat de raad constateert is dat we hebben het TOM-document 2 jaar geleden gehad. We zitten nu een aantal invullingspunten en vraag je wat noem je invulling en wanneer je zegt van het is een verscherping, waar we moeten verscherpen van onderwijsstrategie. Hoe gaan we het profileren, moeten we het in het derde jaar doen. Het reflectieonderwijs wordt ook wat strakker in kaders gezet voor opleidingen. Ik kom nu het verhaal over jongstaligheid binnen diverse programma's komt erbij. Allemaal misschien individueel hele logische zaken, maar op een gegeven moment is de vraag van wat is het totaalpakket en hoe moet je die kaders uiteindelijk neerzetten.
Nou ja, kijk, misschien is het ook goed om even naar de historie van het proza en de kaderstellingen terug te gaan. We hebben een aantal jaren geleden vastgesteld dat het doen van discussie aan de hand van kadercijfers ook een erg droge exercitie is. En we hebben toen aangegeven dat het goed zou zijn als die cijfers ook begeleid worden met teksten die, laten we zeggen, lopend beleid en beleidsintenties kleur geven aan dit kader. Nou, dat is inmiddels een aantal keren algemeen goed. En dat betekent dat we proberen dat die kader te voorzien van context die tot interpretaties leidt. Dat geldt dat er bijvoorbeeld rondom een aantal dingen zijn waarvan we nu zeggen, nou, dat zit er waarschijnlijk aan te komen. Dus die internationale ervaring als een invulling voor 15 SC in de toekomst. Wat andere dingen die daar een rol kunnen spelen en die melden we hierbij omdat de kaderstelling vooruitkijkt. Het is misschien ook goed te zeggen dat het is een kaderstelling. Dus dat betekent wij houden rekening met dingen. Dat is anders dan de begroting voor het komende jaar die we elk jaar echt weer vaststellen en waar op een gegeven moment ook voor een jaar weer definitief wordt vastgetikt wat de financiële kaders zijn. En dat betekent dus ook dat we die tekst die daarbij staat vervangt niet beleidsdocumenten en such. Dus het valt een beetje in de discussie die we net ook hadden. Het biedt voor een deel bevestiging van dingen die we al hebben besloten en weten en hun doorwerking te discussiëren naar de toekomst. Overigens, altijd met in het achterhoofd dat in de tussentijd er vanuit de OCW of vanwege andere omstandigheden dingen in kunnen breken, zodat wat wij ons voornemen voor 2016 of 2017 helemaal niet gaat gebeuren, want dat blijkt wettelijk niet meer mogelijk of er is iets anders gebeurd. Dus tegelijkertijd zie je dus ook een aantal indicaties die nog onderhevig zijn aan discussies hier, maar die in de kaderstelling al wel mee worden genomen om een indruk te geven hoe je daar financieel mee om wilt gaan. En ik denk dat dat de manier is en ik vind dat wel verstandig, want als het zo wordt dat we elkaar, dus ik zou niet graag zien dat alle tekst hier ook meteen al, en ik neem aan dat dat ook eigenlijk uw bedoeling is, direct gelezen wordt als tot in detail overeengekomen beleid. Want dan gaan we onszelf geweld aan doen. Dan maken we de discussie die we juist mogelijk willen maken door informatie bij te zetten die zegt, nou, dit is een verstandige extrapolatie van onze begrotingsbeleid over de jaren, maken we onmogelijk omdat we dan al zekerheid willen hebben over dingen die nog fluïde zijn. Dus er is gewoon rekening gehouden met een aantal dingen die we al hebben aangekondigd en in dat kader zie je wat interpretaties van, nou, hoe zou je daar financieel mee omgaan, is ook het voordeel geweest.
Herbert?
Ja. Ik zoek toch wel iets anders bij het college. En dat is eigenlijk, het college zegt van, ja, wij zien hier dat we een aanscherping in een aantal punten zetten. En dat we een toch wat meer kader richting opleiding meer geven?
Nou, ja, meer kader dan wat. Dus er komen een beetje uit. Als wij bijvoorbeeld zo'n buitenlandse stage als onderdeel nemen, dan zetten wij dat nu in de week.
Ja.
Dat vind je hier ook weer terug. En tegelijkertijd ben ik het helemaal eens met wat Baren ervoor bracht. Ja, luister, dat is een echte ambitie. Dus in de uitwerking kun je nog wel eens tegenkomen dat dat veel gefaseerder moet en anders. Dat is geen reden om het hier ook niet als doorblik naar de toekomst te melden. Ja, en als je dat wil zien als het aanscherpen van dat kader, dat vind ik altijd wel lastig. Wat mij betreft is dat ook een beetje een semantische definitie. Je ziet, je hebt TOM, daar zitten dingen in. Nou, die internationale stage was altijd al opengelaten als een invulling van de profileringsruimte. Daarvan hebben we nu met Visie 2020 gezegd. Dat is een alternatief dat we serieus nemen. En we moeten het erover hebben in hoeverre we dat zowel geïmplementeerd krijgen en als echte richtlijn mee willen geven. Nou, dat zijn nog open discussies. Of je dat nou het aanscherpen van TOM noemt, of het al vertalen van elementen uit de visie in die kader, ja, dat vind ik een beetje.
Ja, ik wil nog even een ander puntje proberen erin. De HTHT-modules. De oorspronkelijk was het idee verbreding en verdiepingsmogelijkheid. Ik heb het afgelopen half jaar krijg heel duidelijk de indruk bij de discussie over HTHT-modules, of het confineringsmodules, dat het vooral een verbreding moet zijn.
Nou, daar zijn de gedachten ook nog niet helemaal over tot stilstand gekomen, laat ik dat even zeggen. Wat ik wel wil zeggen is dat ik heel duidelijk zie dat, heeft ook wel te maken met die vorige discussie, maar in ieder geval de verbredingsoptie, die liggende balk in de T, een belangrijk element vindt van het Twentse onderwijs. Ook van TOM, maar we hebben daar een traditie in. We hadden paradigma-wisselingen in onze minoren. We hebben ook altijd het wijsbegeerte en maatschappijcomponent gehad in ons onderwijs. Kortom, wij zijn een instelling die een traditie heeft in verbredendheid. Het is ook wel zo dat in de rolverdeling die er is met de opleiding, je ziet binnen de opleiding altijd heel makkelijk ook in de delen staat van, nou, er is altijd wel weer meer ruimte voor verdiepende inhoud. Dan lopen die docenten, die zijn daar ook een specialist op. Dus het is wel zo dat de instelling als geheel zich vaak opdient als de bewaker van het kader dat er voldoende verbreding is. Laat ik nu even zeggen, want laten we niet weglopen met de kadernota die uiteindelijk om de financiële component gaat. Dat op dit moment gekeken wordt hoe wij vorm kunnen geven aan de ook, laten we zeggen, gelegitimeerde wens om voldoende aan verdieping te kunnen doen, zonder dat we ons handelsmerk als UT en ook de garantie dat elke student zich toch tenminste ook wat buiten de deur moet kijken in een of ander opzicht, dat op een goede manier komt. En daar zijn we mee bezig om dat met de profileringsruimte te combineren. Daar wordt apart natuurlijk over gecommuniceerd,
ja.
Maar dat is even een reactie op dat specifieke punt.
Ik vorm hier maar voor mijzelf even van, het postmodelproces is nu in volle omgang bezig en het college gaat ons TZT, de richtlijn zoals we in de vorige discussie hebben benoemd, meegeven.
Dat vind ik geen gekke formulering. Wij zijn hard aan het oefenen in deze wijze van werk.
Hebben we al één punt gehad, denk ik, waar we op het er wel uitkomen. Het tweede punt, financiering aflas. Dat is een duidelijk wat meer getallen puntje. Het college zegt van 2,4 miljoen inzet. Ik heb voor Atlas gereserveerd. Ik heb gisteren avond nog een of uur heeft als vertrouwen een herberekening van het college gekregen. Waarbij ze zegt van ja, wij zijn uitgegaan van in onze berekening bij de kadernota van de getallen zoals wij die hoopten dat we die binnenhouden. We moeten daar even teruggaan naar wat we nu zeker weten, wat er in 2013 is binnengekomen, daar gaat iets meer aan veranderen. En we weten ook ongeveer wat er in 2014 in september zal gaan starten. Als we die getallen doorrekenen, komen we op een budget uit wat ongeveer een half miljoen lager ligt.
Ja, wat ja, ik denk dat hadden we als we op dit punt hadden we iets slimmer kunnen zijn. Voor mij. We hebben gewoon de kaderstelling overgenomen. Daar zaten kerngetallen in die zich niet realiseren op dit moment. Wij hadden met Atlas altijd al de afspraak dat collegegelden die ze niet binnenhalen, nou, die krijgen ze ook niet. Nou, en als we de effecten daarvan meenemen, dan zie je dat dat tot een duidelijke herberekening van die cijfers lijkt, daar gaat ongeveer een half miljoen vanaf. Dat is eigenlijk best een situatie.
Ik heb ook geconstateerd in de commissie dat er nogal wat verwarring is over wat precies in het originele document staat van november 2011. De financiële paragraaf blinkt daar niet in duidelijkheid uit. Misschien is het goed om nog een keer te herformuleren wat er bedoeling is met dat was. Op een gegeven moment komt er ook een indaling en begrijp dat indaling richting 2016 gedaan wordt.
Ja, ik bedoel, wij hebben afgesproken, ik denk dat dat het allerbelangrijkste uitgangspunt is, dat uiteindelijk Atlas een helder sluitende business case moet hebben, waarmee we wel iets over mogen hebben voor het speciale karakter dat die opleiding heeft. Dus daar moeten we aan werken, maar dat betekent dat uiteindelijk, laten we zeggen, wat betreft de overheid dit inhoudt. We hebben echter wel een document aangenomen waarin dat langzamerhand gebeurt. En dat is, dacht ik, vanaf 2016. En op dat moment moeten we ook even kijken van wat is de evaluatie en met welke snelheid is het dan gepast om die indaling te doen. Dus ik wil voor de Raad ook even duidelijk verschil maken in de interpretatie van waar gaat het werkelijk om. Het gaat er werkelijk om de structurele middelen en wat op termijn de manier is waarop dit past. Nou, daar is volstrekte helderheid over. Dat mag iets meer zijn vanwege de uithangbord, de vlagstofwerking, maar verder is het zo dat het binnen die case moet ronddraaien. Nou, dat is de bedoeling. Wij hebben daar een inlooptraject voor waarin vanaf 2016 gekeken wordt hoe je dat in dat model geleidt. Je ziet wel dat op dit moment onze verwachtingen en wat zich voltrekt iets uiteenlopen. Dus we moeten even met verstand naar kijken, maar dat zal een evaluatie zijn. Daar zullen we het dan samen over hebben, over hoe dat erin loopt. Ja.
Maar goed, die evaluatie die staat voor volgend jaar op de agenda om iets op allerlei ontwikkelingen vooruit te lopen. Ik begrijp wel dat als Atlas op een gegeven moment zegt, wij willen extra wervingsactiviteiten doen, dat het op de last van budget Atlas gaat en niet weer traditionele.
Ja, want een van de dingen die je ziet, ik bedoel, daar is ook wel inhoudelijk iets over te vertellen, maar we zien nu dat we daar een tijdje bezig zijn, dat een aantal veronderstellingen die we hadden over waar die werving effectiever zijn, welke bewegingen mee zouden kunnen liften, ja, die blijken, daar hebben we nu meer inzicht in, dus dan blijkt dat we iets anders aan moeten pakken. Dat betekent dat in het kader van het model, dat er zit ook een kleine voorfinancieringsbijdrage in. Daar maken we toch graag gebruik van om een verhoogde inspanning te doen om dat weg te trekken. Misschien als ik een tip van de sluier op kan richten is, wij hadden twee dingen waarvan we één nu gerealiseerd hebben, maar wat voor dit jaar niet in aanmerking kon komen. En dat is echt een persoon die, want dat bleek uit het vooronderzoek, het marktonderzoek, dat er groot potentieel verborgen bij de Nederlandse school was. Maar het blijkt dat je die echt alleen maar bereikt op basis van persoonlijk contact. Omdat het nog geen established merk is, moet je er echt heen. Die persoon hebben we nu, in de vorm van Jaap Vlokstra, die gaat ook actief worden, maar nou, dat is een investering. Een tweede punt, waarvan we veel verwachten, was de associatie met de andere university colleges, omdat daar een hele grote inschrijving is waar heel selectief op gereageerd wordt. Maar wat blijkt, specifiek de groep die wij aanspreken, namelijk de breed georiënteerde student die ook thuis is in Bertha. Dat is maar een kleine groep die zich meldt voor die algehele colleges. En laten we zeggen, dus waar het zo is dat een vooraanmelding in Amsterdam iets van 700 mensen is, of als het een paar honderd kunnen plaatsen, dan zou je zeggen, nou jongens, dat levert ons meteen al een hele vijver om te doen. Bij die 200 die ze aannemen zitten bijna al die mensen die ook al een Bertha profiel hebben. Want dat zijn voor hun aantrekkelijk. Dus je ziet, dat is een effect dat zich duidelijk uitdrukt. Dat betekent dat wij ons apart en voor in dat traject moeten melden. Dat wij niet veel, hoewel grote aantallen overblijven die een college in willen, dat die mindere profielen hebben, dat past bij Atlas, om maar eens even te noemen. Dus gewoon om even wat dingen die nu duidelijk zijn, waarvoor we op voorhand andere verwachtingen hadden hoe zich dat afspeelt. Nou, dat betekent dat we wat dingen anders moeten inrichten en dat betekent dat we een deel van de middelen die we hebben, bijvoorbeeld uit de voorfinanciering, die dus ook ietsje opgebold is, ja, het lijkt heel verstandig om dat nou te besteden, om te zorgen dat we op die punten beter werken, want dan moeten we wat andere dingen doen dan we de afgelopen jaren hebben gedaan waarmee we dachten daar te komen. Dus dat is wat we daarvoor willen doen. Ja. Maar dat betekent ook dat met deze toewijzing Atlas die middelen ook kan betalen.
Akkoord.
Ja.
Nou. Dan kom ik denk naar punt 3. De laatste is beschikbaar met de invulling van het beste onderwijs. De verdeelmodel is op dit punt wel vaak als het verdelen van de tekorten genoemd. Je merkt gewoon in het beste onderwijs, het is een behoorlijk intensief wat uitgevoerd moet worden. We hebben ooit gezegd van ja, hoe moeten we dat gaan uitvoeren met Tom Karakter, daar zo eens een keer genoemd. 1500 uur, docenturen moet je hebben om een groep van 70 studenten in een module te gaan onderwijzen. Als je dat soort getallen wat omhoog gooit, dan kom je op een budget van om en nabij de 800 miljoen wat er nodig is. Inclusief de feit dat je zegt van er moet een derde zijn voor allerlei onderdelen als studieadviseurs, opleidingsdirecteuren, beste coördinatoren en andere
andere belangrijke mensen.
Ja. Nee, maar dat even. Dan kom je op een bedrag van 18 miljoen. Ik heb in bijlage 6 zitten kijken en ik kwam op van, maar we gaan maar 23 miljoen besteden. Dit ben ik door FVZ daarin gecorrigeerd. Nee, er is wel 18 miljoen, maar er zit 5 miljoen besteden aan een aantal belangrijke zaken. De KN onderwijsvernieuwing, vastgoed in praktica, vastgoed TG. Maar dan denk ik ook van, dat zijn hele leuke, belangrijke bijdragers, maar ik kan dat niet converteren naar docentenuren. Dus ik mis dan nog docentenuren in het beste onderwijs. Dus op een gegeven moment is het wel zo, het beste onderwijsraad is niet het dichtstbijzijnde onderwijs wat geeft. Uiteindelijk is het masteronderwijs een veel belangrijker component. Ook zeker belangrijk dat we daar als universiteit lang meer zitten. Maar je zit dan met een probleemsituatie. Aan de ene kant zeggen we van, we willen graag dik in tonfilosofie doen, we willen een activerende onderwijsvorm hebben. Aan de andere kant de situatie van, ja, maar dit zijn de middelen die we hebben. De enige manier om te besparen die middelen is om het oude hoogcollege weer van stal te gaan halen. En dat willen we juist niet. Dus de vraag is hier van, hoe los je dat op? En ik heb in de brief een 3 suggesties gedaan, waar die alle drie wat misschien niet de oplossing zijn. Maar we moeten een beetje af van de Janus-situatie. Aan de ene kant zeggen van, we willen dit bereiken. Aan de andere kant zeggen van, maar we hebben de middelen er niet voor. Dat gaat botsen. Wat kun je daar aan doen? Ik heb even genoemd grote prijs voor inrichting van onderwijs. Nou, dat betekent eigenlijk van, gaan we hoogleden schrijven? Dat willen we niet, heb ik gezegd met Tom. Voldoende middelen ter beschikking te stellen. Maar ja, dan is de vraag van waar halen die middelen vandaan? Het overheid van onderzoeksmiddelen en onderwijsmiddelen is misschien ook niet de juiste weg om maar te gaan. Zodra we dat hier zeggen, dan vrees ik dat het college met een aantal boze idee's gaan opzadelen. Maar even een van de kleine bijkomende problemen te noemen.
Ken je?
Nee, ik ken ze niet. Aan te geven op welke manier er voldoende docenten beschikbaar zijn. En misschien is dat wel is dat de kern. Hoe zorgen we ervoor dat je met de middelen die je hebt, of misschien meer middelen die je hebt, dat je docenten ook kunt aantrekken die je nodig hebt om het onderwijs uit te voeren. In de activerende werkvormen die we graag in Tom willen hebben.
Ja, nou, het is een relevante vraag. En het is ook niet makkelijk om daar aan te zeggen. Meteen op stelselniveau, dan is dan op IT-stelselniveau meteen een antwoord op gegeven. Ik wil wel zeggen, ik vind het toch altijd van belang om ook nog even wat langer termijn perspectief en ook een actualiteit te melden. Hè. Ik bedoel, het is zo dat we, ik heb dat al vaker hier aangegeven bij de Raad, ook zo dat de beleving van de situatie nu natuurlijk wel erg wordt gevoerd door het feit dat we in een overgangssituatie zitten. Geen enkele docent draait op dit moment op routine. Dat vraagt ook allemaal echt extra inspanning. We zitten daarbij ook, en dat is ook te verwachten natuurlijk met wat kinderziektes en invoeringsproblematiek die dat kenmerkt. Tegelijkertijd hebben we in ieder geval als college gezorgd dat wij voor dat invoeringstraject ook extra middelen ter beschikking hebben. Ik bedoel, zonder één jota af te doen aan, laten we zeggen, de analyse van Herbert, constateer ik ook dat deze middelen in niet alle gevallen worden aangesproken. Dus er zijn hier en daar bij opleidingen en faculteiten nog onderbesteding van de middelen die beschikbaar zijn om dingen te doen. Dus de werkelijkheid is denk ik weer barstig. Ik geef ook aan dat een aantal revenuen die ik verwacht hiervan is op termijn. We hebben natuurlijk ook de ingelopen situatie waarbij op een gegeven moment wel meer bezoeking is. En ik heb het duidelijk aangegeven dat ik toch ook verwacht van meer inzet in zowel didactische vorm als ICT-ondersteuning. Door peer instruction, door meer gebruik van ICT-platforms en flipped classroom modellen. Wel op termijn wel degelijk iets moeten. En ik geef ook graag aan, dat maakt het niet beter, maar laat even zeggen. In zekere zin is het ook niet om gerelateerd. Ik bedoel, de teruggang in de onderwijsmiddelen waar we mee om moeten gaan, had ook in de oude situatie voor een serieus probleem gezorgd en een soort implosie van de confronteerbare waarde van de EC gezorgd. Dus laten we dat even bij elkaar. Een van de dingen die nu natuurlijk van belang is dat wij vanuit het college hebben gemeend om bij de veranderingen zoveel mogelijk ook het Rijksmodel te volgen. Het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk degene die over het totale onderwijsbudget beschikt, de decaan, in staat is om laten we zeggen, eventueel binnen zijn faculteit die middelen in te zetten waar natuurlijk de noden het hoogst zijn. Dat is niet verboden. Wij hebben een verdeelsystematiek. Dat is niet hetzelfde als een bestedingssystematiek.
Ja. Tegelijkertijd hebben we al jaren gezien dat wat we als centraal als verdeelsystematiek gebruiken, nogal heel ver door in de organisatie ook als verdeelsystematiek gekopieerd wordt. Dus die verschuiving en budgetverantwoordelijkheid, totaalverantwoordelijkheid, wil nog wel eens tegenzitten. Als je het geld voor een stukje onderwijs krijgt, wordt voor onderwijs ingezet, dat wat je voor onderzoek krijgt, wordt voor onderzoek ingezet. En we hebben ook al diverse discussies over hormoonmiddelen gehad. Het is niet denkbaar, het is wel denkbaar, maar het is niet echt een realistisch scenario waar je zegt van ik ga die hormoonmiddelen ook maar voor onderwijs gebruiken. Ik weet dat ze in Wageningen was, hebben gezegd van onderwijs moet kostendekkend zijn, daar zetten we de middelen voor in. De vraag is hoe werkt de oplossing? Wat je op een gegeven moment wel ziet is vraag van waar zit noodgetrots? We hebben ook een situatie gecreëerd hier in de universiteit waar je met de bottom zegt van je moet je geld binnenhalen en je moet je eigen toko daarmee runnen. Dat betekent ook dat je een situatie moet hebben waar je gewoon zegt van ik krijg te weinig geld voor het beste onderwijs binnen, ik doe het niet meer, ik ga wel mijn pijl op andere bronnen van inkomsten richten. En dat is een situatie die we moeten voorkomen, dat moet er ontstaan doordat we te weinig middelen voor beschikbaar stellen.
Ja, ik bedoel, dat is. Dan zeg je, ik bedoel, als die discussie zouden ontstaan, dan zou ik natuurlijk bijzonder kwalijk vinden. Wat dat betreft geldt natuurlijk toch ook het uitgangspunt dat als je aan deze universiteit werkt, dan zijn er twee hoofdtaken, onderwijs en onderzoek. En als we bezig zijn op puur economische grond een van die activiteiten achter ons te laten, dan is het snel gedaan met die instelling. Dus als dat een probleem is, dan deel ik het, maar ik vind ook wel dat met een stukje. Ook wel een stuk verantwoordelijkheid van onze wetenschappelijke staf moet zijn, waarbij het geen discussie mag zijn, dat zij ook een bijdrage leveren aan het onderwijs. Dat gezegd zijnde is het natuurlijk wel zinvol. Ik bedoel, wat ik wel zie, is dat we in ieder geval wel zouden moeten bevorderen. Dat we bij de middelen die we hebben, want ik geef al aan, die andere discussie die inderdaad ooit in Wageningen heeft plaatsgevonden, bedoel, hebben we niet een structurele onderbekostiging. De vraag is hoe helder je dat kunt maken ten opzichte van het onderzoek. We weten wel dat bij onderzoeksintensieve groepen vaak het onderwijs meelift op onderzoek. En dat eigenlijk een onzichtbare bijdrage is. En het omgekeerde gebeurt ook wel. Op die plekken waar heel extensief onderwijs aan grote groepen gegeven kan worden, hopelijk met succes, zie je dat de onderwijsverdiensten soms de onderzoekskas spekken. Dat is even los van onze verdeelsystematiek. Dat is het zoals het op het niveau van de groepen zichzelf herverdeelt. In die zin is de discussie die we hier hebben erg modelmatige, omdat vaak in de praktijk van een groep wordt gekeken wat zijn onze taken en komen de inkomsten die we linksom of rechtsom krijgen, kunnen we dat pas maken. Het is vaak een iets andere dan deze. Neemt niet weg. Dat ik wel kan leven met een situatie waarbij we zeggen, nou, dit is een situatie, een manier waarop we de middelen naar opleidingen en faculteiten toe laten gaan. Er is wel duidelijke ruimte om te kijken dat het geld uiteindelijk wordt ingezet op die plekken waar het echt nodig is. Dat is een bevoegdheid die een decaan heeft en kan gebruiken. De discussie over een stelsel is hier, bijvoorbeeld wij hier een beslissing zouden nemen, en je hebt gelijk, ik bedoel, die kunnen we niet onvoorbereid nemen als onderdeel van een kaderdiscussie of wij eventueel tot een bijstelling tussen die twee componenten lopen. En daar zitten ook heel veel aspecten aan. Dus we zouden het toch eerder moeten doen met te zeggen van, nou ja, het is een verdeelsystematiek, maar hoe zit het met de bestedingssystematiek bijvoorbeeld?
Dat zou mooi kunnen zijn. Waar het uiteindelijk gaat is van, is er voldoende ruimte, is er voldoende middelen en wordt het ook op die manier doorgezet. En we hebben natuurlijk een hele verandering uiteindelijk gemaakt in de model het afgelopen jaar. Waarbij we veel meer ons hangen daar met de systematiek die er was, door het Rijk wordt gehanteerd, prijzen die het Rijk hanteert. Maar ook dat zijn op een gegeven moment indicaties, ik bedoel, dat zijn grosso modo geoordelen. De vraag is, ook dan besteden we op onderdelen evenveel als we zouden moeten besteden. En wat wij nu zeggen als universiteit is, wij volgen maar gewoon het Rijk en gaan ervan uit dat het Rijk gelijk heeft, dit is wat je daarvoor moet besteden. Of moeten wij zelf ook nog daar keuzes in maken?
Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo dat we het op langere termijn gedacht in ieder geval belangrijk vinden om niet grof uit de pas te lopen met de systematiek van het Rijk. Want dat betekent dat je op een gegeven moment wel het schip gaat keren. Als je dat helemaal niet als referentiekader in je interne verdeling hebt zitten, dan dat is een uitnodiging voor problemen. Aan de andere kant geef ik toe, zeker als ik die vrijheid van besteding meeneem, dat de feitelijke bestedingen in die toewijzing zijn losgekoppeld. Het is ook laatst, trouwens hebben we nog een IBO-rapport gehad, dat ging dan over financiering van het onderzoek, maar dat is in met zoveel woorden daar ook geconstateerd. Zoals het geld zich op het niveau van de groepen, de vakgroepen, de leerstoelen herverdeelt, is niet één op één terug te vertalen naar de macro-verdeling. Dus daar zit inderdaad ruimte tussen. Maar ik weet niet waar ik nu uitkent.
Ja, ja. De vraag is op een gegeven moment van waar zit je pijnpunt? We hebben al een aantal jaar geconstateerd van in het beste onderwijs zit pijnpunten. We hebben nu een opdracht neergezet. Het probleem is dat we natuurlijk op korte termijn ook niet kunnen zeggen van wat voor gevolgen zitten erin. We weten wel dat we de komende 3 jaar nog behoorlijke slagen in het beste onderwijs moeten maken. Dus ik kan me ook voorstellen dat het beste onderwijs iets meer voorrang krijgt in de middelentoewijzing. En dus soms ten laste van een ander stukje zegt van daar moeten we het dan maar vandaan halen, want daar is nooit echt geroepen van wij hebben heel veel problemen. En in ieder geval dat situatie creëren waarbij we zeggen van we geven, ja, je zult nooit kostendekkend kunnen maken, want op een gegeven moment kostendekkend is. Dat riekt al snel naar vraagbegroting, dat moeten we natuurlijk niet heen zien te lopen. Maar aan de andere kant, het begint nu wel heel erg uit de pas lopen. Signalen die ik krijg, is ook van dat Loeko naartoe wil zeggen van, als ik alle kosten betaald heb, kom ik tot ontdekking dat ik er zelf geld in moet stoppen. In plaats van geld voor het feit dat ik een nieuwe coördinator ben en een soort onderwijszorg. Dat zijn situaties die we moeten keren. Maar het grootste probleem daarbij is dat we ook nog niet ton invloed hebben. We moeten dan 3 jaar kijken en het college geeft ook een antwoord van ja, voordeeleffect kunnen we nog niet zien, want je moet dan nog inlopen. Maar ik kan mij wel voorstellen dat we toch op een termijn van een aantal jaren, en dan denk ik typisch in de orde van 2-3 jaar, kijken of we meer middelen voor het beste onderwijs vrij kunnen maken. Dus soms door maar iets anders dan wat het ministerie bedoeld heeft te gaan schuiven. Om die situatie voor elkaar te krijgen. En dat we inderdaad voldoende aantrekkingskracht kunnen houden om het beste onderwijs te blijven geven. En dat we niet met allerlei zijkantmaatregelen moeten komen met functionele gesprekken van geef jij wel voldoende onderwijs in de beste fase dat op die manier bereikt kan worden. Maar dat is ook gewoon dat wat gedaan wordt op een redelijke prijs voor staat.
Ja, nou, als dat zo luisteren, we hebben nu natuurlijk als onderdeel. Zit er inderdaad een schuif, een bedrijfsmodel waarin een deel van de middelen die vroeger wat zeg je, het bachelordeel bij mijn master gaan. Ik ben wel bereid om erover te hebben of daar wat in te poseren. Ik bedoel, als ik aangeef, zoals net, dat er ook een bestedingsvrijheid aan de andere kant is, dan kan het misschien makkelijk zijn om te zeggen, nou, dat geef je ook voor door misschien een deel van die schuif uit te stellen. Ik zou wel zeggen, ik bedoel, in het licht van wat ik net zei, er ligt wel waarde in. Het niet helemaal loslaten van die rijksystematiek. Ik denk, daar gaat hier een verkeerd signaal van uit.
Nee.
Maar ik zou me kunnen voorstellen dat wij een deel van die schuif temporiseren.
Ja, we hebben natuurlijk ook in allerlei situaties zelf ook wel getemporiseerd. Dus ik heb kijk naar de ICM-kosten omzet naar het nieuwe systeem. Daar hebben we een temporiseringsslag gemaakt. Dus temporisering in die zin zou ik mij wel kunnen voorstellen. Maar nu weet ik niet of wij inmiddels de rest van de aanwezigen verloren hebben, Niels. Als hij het opschuiven gaat hebben. Dus moet ik dat even toelichten. We hebben
misschien zeggen hoe het nu getemporiseerd is en hoe je het dan wil getemporiseerd.
Ja, nou, als we het over de schuif hebben, dan hebben we het over dat in de verdeelsystematiek met aansluiting met het rijksmodel er een orde van een 5, 6 miljoen ongeveer. Ik zie daar 4 miljoen geschoven is van het basisonderwijs naar het masteronderwijs. Het masteronderwijs heeft nooit gezegd van, nou wij komen geld tekort. Maar we hebben gezegd van, uitsluiting met het rijksmodel, 4 miljoen van basisonderwijs naar masteronderwijs. Tegelijkertijd zie je wel dat er een situatie waarin het basisonderwijs wel zegt van, wij komen gewoon het geld tekort. Het masteronderwijs heeft niet gezegd van, maar wij hebben geld nodig. Nou, misschien dat je kunt zeggen van, ik ga die schuif, dat is wat tenminste wat ik begrijp wat met schuif bedoeld wordt. Die schuif gaan we wat temporiseren en we gaan eerst eens kijken of we het tolmodel in kunnen regelen en we gebruiken, laten we zeggen, de helft van de schuif meer voor het beste onderwijs gecentreerd en we gaan het vanuit het masteronderwijs ook sterk meelichten sowieso op het onderzoek, zeker als we het hebben op opdrachten en dat we echt het geld inzetten voor het onderwijsgeld inzetten voor docenten die, nou ik wil niet zeggen in de klasroom, maar staan in de virtuele klasroom, de flipped klasroom, of wat wordt er gemaakt, dat is vooral
geflipte studenten.
En dat we van daar proberen. En dat zit natuurlijk allerlei dingen bij. Als je het college zegt van ja, maar misschien is het wel symbool, want een DK kan het ook zo doen, maar wat ik zie is gewoon dat heel sterk dingen gevolgd worden. Zo wijzen wij toe. En dus zo kan het toegewezen, dus zo gaan wij het ook verdelen. Misschien dat in die zin het wel kan helpen. Wat denk ik wel goed is om te zeggen van als zo'n operatie gedaan wordt, dat het wel goed is om dat voor faculteiten neutraal te laten plaatsvinden. Dat kan die kanaal anders zeggen, want ja, maar dat lekker niet.
Nou ja, ik vind dat is dan een lijn, dat maakt het een herinterpretatie van die bestedingsvrijheid, denk ik, maar wel eentje waar. Nou, misschien een aanwijzing vanuit gaat. Ja, ik zou inderdaad een discussie niet willen compliceren. Dat zien we meestal met die financiële modellen. Als je hier begint te draaien, dan gebeurt dat daar iets wat je eigenlijk helemaal niet wilde, wat niemand beoogde. Dus als ik hierover praat, vind ik wel belangrijk dat vervolgens niet tot herverdeling tussen faculteiten plaatsvindt. Dan krijgen we weer een hele andere discussie erin brengen. Ja, ik denk. Ik zal ook nog even checken, maar ik moet het natuurlijk ook even weten, want anders blijft het een keurig gesprek tussen twee heren. Dus ik kijken hoe het zit. Maar grosso modo, bijvoorbeeld als we zouden zeggen dat we de helft van die schuif in reserve houden, juist voor de bachelor, onszelf de tijd geven om in een situatie te raken waarbij in ieder geval Tom een veel stabielere vorm heeft dan dat we het een paar jaar hebben gedaan. Dan mogelijk ook het begin kunnen zien van revenuen van andere onderwijsinkomsten. En dan de discussie openen hoe het met de tweede helft van de schuif zit. Dan heeft dat op het oog het voordeel dat we in ieder geval een deel van de systematiek wel volgen. Dat vind ik toch wel belangrijk. Maar dat we ook de aanwijzing geven dat wij hechten aan de besteding van die middelen. Om vooral ook die dingen in het bachelor onderwijs mogelijk te maken. Ja. Vervolgens geldt op de achtergrond weer hetzelfde. Ik zou niet graag willen treden in de bevoegdheid van de decaan om toch het maatwerk te leveren dat binnen zijn faculteit noodzakelijk is. Maar op het niveau van de toewijzing geef je dan wel een duidelijke aanwijzing over waar in eerste instantie prioriteiten kunnen liggen. Ja. Kijk, ik denk dat dat bespreekbaar is.
Ja, dan.
Waarom wel even heel inhouden?
Ja, even voor mijn begrip, als ik goed ben meegekregen, de helft van de schuit hebben we het over ongeveer 3 miljoen. Of
2.
2 miljoen.
Ik zag 4 vingers omhoog gaan.
Oh, 4 vingers omhoog.
Ja. Dus kijk, of ik het nou goed begrepen heb, de decaan heeft bestedingsvrijheid van het geld voor het onderwijs. Daar wil het college niet in treden, maar wil wel iets meer de suggestie geven. Kijk naar het geld wat in het verleden van de bachelor en de master is gegaan, om daar de helft voorlopig toch meer aan de bachelor toe te leiden.
Ja, je zou kunnen zeggen, net zo goed als wij het geld op een bepaalde titel van de overheid geven, geef het op een bepaalde titel door. Dat mag toch geïnterpreteerd worden als een suggestie waar het besteed wordt. Ik vind wel, ja, er is sprake van lokale context die soms een andere keuze kan leiden. En dan moet je weer uitkijken. Maar ik kan wel volgen, de problematiek zoals die ook is neergelegd, is natuurlijk toch dat de manier waarop het toegewezen wordt, toch wel veel wordt gezien ook als een indicatie voor de besteding. En er ligt een zorg bij de raad, en trouwens niet alleen bij de raad, bij mij natuurlijk ook wel, hoewel ik die paar dingen die ik er net zei ook wel bij zit. Ik dan soms ook wel constateer dat middelen die beschikbaar zijn niet eens allemaal worden benut. Maar grosso modo herken ik natuurlijk wel wat van die discussie. En ik vind dat dit een manier kan zijn om duidelijk te maken dat we in ieder geval vinden dat er voldoende middelen moeten zijn om die implementatieslag te maken. En dat, ik denk dat dat... ik constateer wel dat het niet iets is wat hiervoor onmogelijk was, maar wel een bepaalde manier uitdrukking geeft aan mensen die ik ook wel deel, om duidelijk te maken dat er wel geïnvesteerd moet worden om die bocht te maken. En dat als dat ruimte vergt in die middelen, dat die in ieder geval van onze kant ook nadrukkelijk zo beschikbaar maken.
Oké, okay. Andere vragen hierover?
Ik probeer even een gewijzigd besluit te formuleren. Ik weet dat het niet aan deze politie zit. Het is erg blijft dat als een positief advies uit te horen.
Oké, dan.
Dat had ik nog niet gezegd, maar dat is waar.
Voordat we dadelijk naar de wellicht aangepaste toezeggingen gaan, het besluit. Kijk of ik het goed heb begrepen. De verscherping van de onderwijsstrategie is het gaat er over de tekst die bij de kaderstelling is. Dat zijn een soort vooruitblik van de plannen van waar het waarschijnlijk naartoe gaat. Op basis waarvan een financiële vertaling is gemaakt in de kaderstelling. Waarbij wel aangetekend is als het echt beleidswijzigingen zijn, komen die uiteraard terug. Die discussie hebben we hier ook gehad. De financiering van Atlas, daar moet een 500.000 van af, hebben we begrepen. En dat er vanaf 2016 is de bedoeling dat Atlas gewoon meedraait in het reguliere financieringssysteem. En ik heb ook gehoord dat er wat meer ingezet moet worden op een andere manier het werven van studenten. Dan de relatie beschikbare middelen en invulling van bacheloronderwijs. Daar heb ik uitgehaald dat de bestedingsvrijheid die de KN heeft zo blijft, maar dat hij iets meer suggestie krijgt hoe hij die zou kunnen invullen en dat er vanuit het geld dat in het verleden van de bachelor en de master is geschoven, nu weer de helft teruggeschoven wordt, althans dat advies wordt gegeven.
Ja. Mag ik één kleine kanttekening maken? Ik ben het eens met alles wat in intentie is geformuleerd, maar om te voorkomen dat we een herhaling krijgen over wat onduidelijk was over de indaling van, laten we zeggen, de overheidslasten, bijvoorbeeld rond Atlas, zou ik nog even willen tussen. Dat is de intentie, die is nog wel onderhevig aan een evaluatie op dat moment over wat de situatie is. Ik bedoel, het zou dom zijn om niet mee te nemen wat de situatie op dat moment is en onszelf te dwingen iets te doen wat we dan misschien op dat moment niet hebben. Maar dat is de intentie, maar er is nog wel een evaluatie op dat moment.
Maar ja, goede aanvulling hierbij. Dan kijk ik nu weer even naar mijn rechter buurman, wat die ondertussen heeft van dit.
Ik stel voor om.
Maar mag ik nog even.
Voordat we daar toe gaan, een andere vraag.
Ja, het is her, want dan gaan we gelijk naar het besluit toe. Dat mij wel als een interessant. Wat mij wel een interessante vraag leek, is als er een besluit komt dat positief is en zegt we brengen de middelen voor Atlas terug, dan lijkt me dat er middelen over zijn. En hoe gaan we daarmee om?
Nee, dus nog even technisch detail, want ik zou graag, ik bedoel, een van de dingen is dat we blijven investeren in Atlas, maar de verschijning van Atlas in de kadernota is wat opgebold, omdat de inkomsten gerelateerd aan hoger geprojecteerde instroomcijfers daar nog in zitten. Dus het geld dat wij niet krijgen, geven we ook niet door. Dus er valt niks vrij en voor zover er enige ruimte is, die is veel bescheidener van omvang, gebruiken we die graag om te werken aan een iets andere wervingsstrategie die nodig blijkt, omdat we daar nu wat inzicht over hadden die we daarvoor niet hadden, maar we dachten dat het anders uitwerkt. Dus dat is ja.
Zijn er nog andere vragen op dit moment van de overige raadsleden? Nee? Dan Herbert.
Ja, mijn voorstel is om het eerste aandachtstreef van de markt in de kaderstreef van onderwijs ter instemming en advies aan de WNL wordt voorgelegd.
Ja,
en advies? Ja, ik bedoel, voordat ik zeg, gelijk straks.
Dankjewel.
Ja. Maar, ik krijg van ja. Oké, dan de tweede aandachtstreef die minder voor Atlas toe te wijzen op basis van het gerealiseerde aantal studenten en realistische prognoses. Een realistische prognosespunt en indaling van Atlas in de begroting in 2016 zal plaatsvinden.
Informatie
in de begroting 2016 zal plaatsvinden. Ja. En als laatste punt, de schuif van beste macht naar masteronderwijs te temporiseren en de komende 3 jaar dit maar voor de helft uit te voeren.
Ja. Ook daarvan zou ik dan meteen willen afspreken om na die 3 jaar ook te kijken wat de situatie is. En of we dan op een punt zijn waarin we zouden kunnen besluiten die schuif alsnog geheel uit te voeren, dan wel tot een andere beslissing te komen. Ik denk dat we dan ook allemaal, wat ik allemaal meemaak hier, is dat we heel veel speculeren over wat dan wel het geval zou zijn. Maar ik denk dat het heel goed is om dan te kijken naar de feiten en te weten tegen welke kosten, bestedingen en modellen we dan aankijken. Dus, ja. Dan nemen we een beslissing over een aanpassing. En die kan zijn dat we de tweede helft van de schuif wel uitvoeren. Het kan ook een andere zijn als die op dat moment verstandig is. Ja.
Is dit voor iedereen inderdaad helder? Wat het gewijzigde aandachtstreepjes nu zijn?
Op dit moment wel, maar ik vraag me af als er iets van meer als zijn de schuif wordt getemporiseerd. Of we dat over 2 jaar nog begrijpen wat we daar hebben gezegd. Iets duidelijker worden.
Misschien kunnen we wel, want dan komen we even, maar dat is van die editing waarvan mijn ervaring is dat die staande vergadering meestal niet te doen is. Meestal is het goed om het presidium te machtigen om in samenspraak met ons even de goede formulering te vinden. Ik hoop wel dat we hier begrijpen wat we bedoelen met die schuif en dat inderdaad ons punt van zorg moet zijn dat latere generaties dat nog begrijpen. Ja. Dat kunnen wij wel onderling regelen.
Dat lijkt me een uitstekende suggestie, waarvoor dank. Victor?
Ja, een beetje scherp zou zijn, maar het staat nu bij, het staat nog negatief te
adviseren. Ja, daar was het nog niet. Dus ik begrijp uit de discussie en de opmerkingen die gemaakt worden dat negatief veranderd moet worden in positief. Ik kijk nu weer even naar Herbert, die graag wil zeggen.
Ja, ik wil een politieke opmerking op positief maken. Maar een andere vraag op dit punt is van, kijk, wij geven nu een advies aan het college en het college zegt ja, maar straks moet de Raad van Toezicht volgens mij de kaderstelling vaststellen. Is daar enige opinie over te peilen?
Ja, ik vind dat eigenlijk eerlijk gezegd niet opportun om dat hier te doen. Je mag natuurlijk wel gevoeglijk aannemen dat wij het goed bestudeerd hebben. En dat wij een aantal vragen zullen stellen. En hangen de antwoorden daarop die goedkeuring zullen verlenen.
Dus de Raad van Toezicht gaat toch in discussie met het college en vormt zijn eigen afwegingen. Zoals dat ook. Goed, dan kijken of we tot een besluit kunnen komen. De textuele wijziging is net voorgelezen door Herbert, wordt verder nog aangescherpt door het presidium, is het voorstel. Ik kijk even rond of de raad daar zich in kan vinden. Ja, dat gaat uiteraard in overleg met het college dan. Dan vervolgens wordt het positief te adviseren met die gewijzigde toezegging. Kan de raad zich daarin vinden? Ja. Is er behoefte aan stemming? Nee? dan kunnen we bij deze het besluit nemen dat we positief adviseren met de kiesgewijzigde tekst van de toezegging. Dan hadden we naar dat puntje 4, koffie.
Dat zou sowieso maar verliezen. Wanneer is het college, wat ambitie heeft het college voor het gebied van de koffievoorziening op de universiteit?
Het college heeft grote ambities.
Betekent dat dan grote mokken of zo?
Het moet klappen en handen
lopen. We kunnen hier heel lang over praten, maar ik laat nu even twee woorden over zeggen. A, het schijnt zo te zijn, maar ik moet daar even precies in verdiepen dat binnenkort het koffiecontract opnieuw moet worden afgesteld. Dus dat biedt grote mogelijkheden. Ik geloof niet dat mijn mening over de koffie binnen deze universiteit op enig moment nog onduidelijk is. Dus daar zou zomaar een verandering in kunnen komen. Maar ik denk dat er op een gegeven moment wel een echte, dat is dan even een serieus punt, een serieuze afweging moet worden gemaakt. Blijven we slechte koffie drinken die gratis is, of gaan we goede koffie drinken, maar daar moet dan een gegeven bedrag voor worden betaald. Want dat is waarschijnlijk de kern van het besluit waar het om gaat. Ja. Wie heeft dat dan ook niet? Ik heb wel uitgenodigd voor een smaakpanel, maar ja, het maakt niet uit of je in een Lada of in een Trabant rijdt. Het blijft gewoon waardeloos auto.
En aangezien ik ook geen koffie drink, heb ik daar geen enkele moeite mee met dit voorstel. Maar ik wil alleen wat de raad op reageert.
Ja, ik wil alleen even meegeven dat er ook een tussenvorm mogelijk is, zoals wij die, ik zeg vaker, op het ITC al hebben. Namelijk dat het gedurende de dag je moet betalen voor de koffie, behalve tijdens een vastgestelde koffiepauze wanneer de koffie gratis is.
Nou, waar is het dan college dat ook meenemen als idee?
Maar het koffie gaat ook precies van 24 uur, zeker niet op de universiteit, zal het nog een ingewikkeld vraagstuk worden, maar we nemen het over. Ja.
Oké, is dit punt hiermee voldoende behandeld, de koffie?
Ja.
Nou, we zien de nieuwe aanbesteding met vertrouwen tegemoet. We zijn benieuwd naar de uitkomst. Goed, dan wou ik het voorzitterschap weer teruggeven aan Herbert.
Ja. Nou, laten we even kijken. Ik heb nog een